de dienstofferhand in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen uit Psalm 40, vers 5 en 6, waar het trefwoord trouw voor het geloof gevonden wordt. Uw gunst, uw trouw, uw woord. 40, vers 5, uw heilige wordt door mij al onverbreid. En vers 6, onthoud, o Heer, dan uw barmhartigheid mij nooit in knellend zielsgevaar. 40, 5 en 6. Gelaten 5, 22b tot en met 24. De vrucht van de geest is echter vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. De Heilige Geest onderwijst ons in het geheim van zijn werk. In de eerste plaats, hij toont ons nog 5 aspecten van de vrucht van de geest. In de tweede plaats, hij leert het principiële van het met Christus gekruisigd zijn. De Heilige Geest onderwijst ons in het geheim van zijn werk. Hij toont ons nog 5 aspecten van de vrucht van de geest. En hij leert ons in de tweede plaats het principiële van het met Christus gekruisigd zijn. Ten eerste dus, hij toont ons nog 5 aspecten van de vrucht van de geest. Gemeente jongens en meisjes, we zijn nog niet klaar met die verschillende kleuren van die ene regenboog van de vrucht van de Heilige Geest. We hebben de kleuren gezien van liefde, blijdschap, vrede, geduld. En daar volgt nu de vriendelijkheid. En die komt ook elders voor in het Nieuwe Testament, in de positieve lijsten. Het woord wordt echter vooral gebruikt voor Gods goedheid en vriendelijkheid. Dat is dan automatisch. Dat hoort u even. Als we dat weten, kunnen we rustig verder. Het wordt dus vooral gebruikt voor Gods vriendelijkheid en goedheid in het aanbieden van de verlossing door Jezus Christus. We hebben er ook van gezongen. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u vanaf eeuwigheid. Maar de Heere werkt door zijn geest zijn beeld in de gelovigen. En wij vertonen als gelovigen het beeld van Christus als wij ook mild en vriendelijk zijn. En wat is dat een machtig wonder? Je kunt een vrouw hebben die nogal scherp is. Huppetee, ieder de waarheid. En als de geest van God in haar gaat werken, verdwijnt dat scherpe en komt er vriendelijkheid voor in de plaats. En dat is vooral als wij ons welwillend een vriendelijk betonen jegens hen die het omgekeerd niet zijn. In 1 Korinthe 13 vers 4 schrijft Paulus: de liefde is vriendelijk. Dus het gaat bij de vriendelijkheid niet zomaar om een smile bovenop je gezicht als een masker. Maar het gaat om de uitwerking, de doorwerking van de liefde van God die jou heeft aangeraakt en gered, vervuld met blijdschap. Die liefde is vriendelijk. En dat is ook een oproep. Ik denk aan Efeze 4, vers 32. dat we tegenover elkaar vriendelijk en barmhartig zijn en vergeven, zoals ook Christus ons vergeven heeft. Het is onmogelijk dat de Geest van God in je werkt en dat je leeft uit de gedachte, dat vergeef ik hem nooit. Dan woont de Geest van God niet in ons. In Colossense 3 roept Paulus op, sla die vriendelijkheid als een kleed om je heen. En vriendelijkheid kan de weg openen voor ongelovigen dat ze nieuwsgierig worden. En vriendelijkheid betekent niet dat je alles slikt en blijft glimlachen. We zijn ook verplicht om anderen op hun fouten te wijzen en aan te spreken. Dat zij zich beteren ervan gered worden. Maar als we het vriendelijk doen, dan doen we het niet vanuit de hoogte. Als zesde noemt Paulus goedheid. En dan moeten we goedheid, dat vind ik een machtige gedachte. Goedheid moet je niet scherp onderscheiden van de vriendelijkheid, alsof het totaal iets anders is. Maar ze horen bij elkaar met een verschil. Vriendelijkheid is de gezindheid van je hart. En dat je werkelijk vriendelijk bent, komt uit in de goedheid van je daden. Dus vriendelijkheid is innerlijk. En die vriendelijkheid uit zich in goedheid, in goede daden. De aanduiding geeft aan dat degenen die door de Heilige Geest geleid worden, kracht ontvangen om een leven van goedheid te leven in een wereld die verdorven, egoïstisch, hard is. De Heer Jezus zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En in Matthäus 5, vers 48 zegt de Heer Jezus, wees dan u volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is. Wat betekent dat? We zijn gelijk te zeggen, ja, er is niemand volmaakt, dus kan er me niet aan tippen, zou wel moeten wezen, punt. Nee, volmaakt heeft hier iets anders als betekenis. Dat heeft hier Jezus juist, dus dit is vers 48 van Matthäus 5. Dat heeft hij juist gezegd in vers 44 tot en met 47. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij, wat doet Vader in de hemel? Die laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? En dan komt dus vers 48, wees dan volmaakt, zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is, door zo te leven. Dus volmaakt zijn betekent niet dat we geen zondaren meer zijn, zondeloos. Maar dat we net als de hemelse Vader geen onderscheid maken tussen goede mensen en kwade mensen. En dat wij voor iedereen dezelfde willen zijn. En dat je de onkerkelijke buurman net zo goed wil helpen, al is die in het verleden chagrijnig tegen je geweest. En is dit misschien nog, maar zie je een gelegenheid om dat te mogen doorbreken, als wanneer een ouderling je vraagt om zaterdags te helpen. Het betekent ook dat je voor niemand je hoofd omdraait, om hem niet te groeten. Maar al zijn ze chagrijnig tegen je, vriendelijk groeten. En goedheid betekent dus vriendelijkheid is van het hart. En goedheid betekent dat je niet alleen de nood van je naaste ziet en hoort, maar dat er ook het verlangen is om daar werkelijk iets aan te doen. Dat bewerkt de Heilige Geest. Je wilt graag iets doen aan de nood van anderen. De meeste mensen spreken mooie woorden. Joh, dat is wat. Luister eens een keer even naar je. Nou, dat is wat dat je dat mee moet maken. Nou, ontzettend. En een kerkman zegt erachteraan. Ik zal voor je bidden. Maar we doen iets aan de ellende van anderen. Voelen er ook geen drang toe. En soms beroepen wij ons op formele lijnen. Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid ook niet. Denk, en met schijn van recht, denk aan de priester en de leviet. Er ligt die ellendige neergeslagen door struikrovers. En ze gaan aan de andere kant voorbij, dat ik niet onrein word, want anders kan ik niet in de tempel dienen. Alsof de Heer niet liever heeft dat je je over die armen ellendige ontfermt. Die letterlijk op je pad ligt. Maar de priester en de leviet rechtvaardigen zichzelf. Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid niet, dat mag ik niet. Ik moet rein blijven voor de tempel. Maar de goedheid van die barmhartige Samaritaan, die zou kunnen zeggen, nou, dat is een Turk of een Marokkaan. In de relatie tot de Joden. Maar die dringt hem iets om aan de ellende te doen. Niet alleen een beetje water geven. Nou, sterkte ermee. Maar legt hem op zijn ezel. En brengt hem naar de herberg. En betaalt 2 penningen vooruit om voor de zorg en verzorging. Dat is de goedheid van de Heer. Die in je doorwerkt. Goed zijn betekent niet zoete lieve Gerritje. Dat je alles goed vindt. Oh, het zit. Paulus verbindt in Romeinen 15 vers 14... het goed zijn juist met het vermanen van de naaste. En goedheid, dan ga ik naar het Oude Testament. Daar heeft goede tierenheid, het woord geset, vooral te maken met de verbondstrouw. Dus met de wijze waarop echte verbondspartners met elkaar omgaan. Ze doen voor elkaar wat ze graag willen dat de ander zou doen voor hen. Goedheid. Dan krijg je goede mensen. In deze pneumatologische zin vanuit de geest. Een prachtig voorbeeld daarvan is Barnabas. Die door de Bijbel een goed man genoemd wordt. Wat tot uiting komt in zijn daden. In Handelingen 4 verkoopt hij zijn akker. Want er zijn heel veel mensen langer gebleven in Jeruzalem dan ze van plan waren uit het buitenland. En ja, het geld is op en ze zouden eigenlijk naar huis moeten. Er zijn armen in Jeruzalem die buiten de deur gezet zijn door hun familie, ontslagen door hun baas. Omdat ze zich hebben laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geen inkomen, hij verkoopt zijn akker. En brengt dat geld bij de apostelen. Hij gaat niet zelf Sinterklaas spelen, dat zal maar zeggen, dank u wel meneer Barnabas. Hij brengt het bij de apostelen opdat zij het uitdelen. En dat zit in Barnabas. Als Paulus tot bekering komt, zijn de andere apostelen daar huiverig voor. Wie zegt dat dit geen smerige truc van hem is om te infiltreren en als hij iedereen goed kent van binnenuit zijn klauwen uit te strekken? Maar Barnabas zoekt Paulus op. En hij proeft, hij gelooft, dit is het werk van God. En Paulus gaat naar de apostelen en zegt, zijn bekering is echt. En hij zorgt ervoor dat hij ze ontmoeten mag. En dan wordt Paulus weggestuurd naar Tarse, waar hij vandaan komt. Om te wachten op Gods tijd. En Barnabas wordt uitgezonden naar Antiochië. En daar is zoveel werk. Nou, ze zou geen tijd hebben om er tussenuit te gaan. Maar Barnabas gaat er tussenuit naar Tarse. Om Paulus te zoeken, om hem mee te nemen en te betrekken bij het werk in Antiochië. En ook later, als Paulus het gehad heeft met Johannes Marcus, omdat hij halverwege de zendingsreis naar huis is gegaan, is voor Paulus, ik neem Marcus niet meer mee. Maar Barnabas geeft hem een nieuwe kans. Zo vernieuwt de Heilige Geest mensen om goede mensen van hen te maken tot eer van God. Dus goed niet in zichzelf, want wie is er goed? Niemand, tot niet één, zegt Christus. Maar het is het beeld van God die goed en goedertieren is en van Jezus Christus, van wie Paulus schrijft. Ik roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid, door de goedheid van Christus. En die goedheid van de Heere komt tot ons allen. Daarom worden we ook allen opgeroepen. Weet u niet dat de goede tierenheden van de Heere tot bekering moeten leiden? Veracht de rijkdom van zijn goedheid niet. Vriendelijkheid, goedheid. Die kleuren liggen tegen elkaar aan. En dan komt er zevende geloof. En dan moeten we oppassen dat we niet op verkeerde been gezet worden. Geloof betekent bij Paulus meestal het geloven in God en in Jezus Christus. In de zin van je overgeven aan hen en vertrouwen verlaten op hen. Maar als Paulus nu geloof noemt als vrucht van de geest, dan bedoelt hij iets anders. Dan betekent het vooral trouw, betrouwbaarheid, oprechtheid, integriteit. Dat is het machtige werk van de Heilige Geest, die mens. En dat raakt aan je huwelijk, het raakt je werk, het raakt de kerk. Als de Heilige Geest in je woont en werkt, dan word je trouw gemaakt en betrouwbaar. Dat betekent ook dat je meent wat je zegt en dat je doet wat je zegt. Het is niet zomaar een sympathieke karaktertrek, maar het is werkelijk vrucht van de geest die je integer maakt en een diepe eerbied doet hebben voor dat wat waar is. Je wil eerlijk staan tegenover God en je naaste. Je wordt betrouwbaar in woord en daad. Je kunt niet slijmen. Want daarmee bedoel je dat ze jou aardig vinden. Je wordt betrouwbaar in woord en daad, in handel en wandel. Daarom zijn de ware christenen loyaal. Je kunt op ze aan. Ze doen wat ze zeggen. Je leeft bijvoorbeeld vanuit de ernst, heel concreet van Psalm 15, vers 4b. heeft hij gezworen tot zijn schade. Je hebt tegen iemand gezegd, je mag het voor zoveel van me kopen. En dan kom je erachter dat het veel meer waard is. Dat bedenk je niet een smoes. Ja, ik wil er toch niet van af, want ja, dit heeft toch emotionele waarde. Heb je gezworen tot je schade, evenwel verander je niet. Dat zit van binnen. Dat geheim zit in het wezen van God die het werkt. God is getrouw en betrouwbaar. En hij drukt zijn beeld in je af. En juist in onze moderne tijd wordt die tegenstelling steeds groter. Velen komen hun afspraken niet na. Doen niet wat ze beloven. Breken hun eden. Ja, wat wil je? Als zelfs de huwelijksbelofte, de huwelijkseed niet heilig is. Maar als de geest werkt, word je integer. En je raakt ook je handigheid kwijt. Je formuleert het niet, zodat je het naar alle kanten kunt uitleggen, handig en politiek. Je zegt wat je bedoelt en je bedoelt wat je zegt. Dat raakt allereerst je huwelijksbelofte. En dat is de doorwerking van die bekering, dat jij het moet hebben van de trouw van Christus. Van wie Johannes in zijn eerste algemene zendbrief schrijft. Als wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En vanuit zijn getrouw zijn maakt de Geest ons getrouw, ook op ons werk. Trouw is een eigenschap van God. En als zo de Geest werkt, blijkt dat dit geloof je hele mens zijn doordrenkt, je trouw en betrouwbaar maakt. In je huwelijk, in je gezin, op je werk, in de kerk. En je hebt kans dat je collega's zeggen, joh, loop niet zo te slijmen en je uit te sloven. Maar dat is het niet. Het is die integriteit. Zo maakt de Geest ons tot geloofwaardige, integere mensen, ook vastberaden en toegewijd. Nou, een schitterend voorbeeld is Daniël. Velen van zijn collega's bezetten alleen maar die post en waren corrupt bezig om hun eigen zaken te dienen, zelfverrijking. En zo schijnheilig is de mens, hè? Toen ze Daniël wilden uitschakelen, gingen ze bij hem zoeken wat ze bij zichzelf verborgen. Maar ze konden niks vinden. Daniël 6 vers 5. Te midden van, iedereen doet het. Te midden van die sfeer bleef Daniël integer en transparant. En het geheim daarvan is niet in het minst te vinden, is een 3-maal daags tanken bij de Heer in het gebed. En zo word je vertegenwoordiger. Je hebt geen kletsverhaal om doublé voor goud te verkopen. Je bent eerlijk in de weergave van je product. En je komt je afspraken na. En je verkoopt geen knollen voor citroenen. Dus de Geest maakt je trouw. Gemeente, is iets om over na te denken. De trouw in het gemeenteleven. Op catechisatie heb ik niet te klagen. Maar als ik hoor dat op de 16+, gisteravond, er een handvol waren. En de leiding zondert de tijd af. En dan kan er iets zijn, je kunt visite hebben thuis. Een tante die komt en die je lang niet gezien hebt. Oké, dat kan. Maar trouw. Trouw betekent niet van, oh ja, vanmorgen heb ik niks te doen, dan ga ik maar naar de vrouwengesprekskring. Trouw staat in je agenda. En er moet echt iets zijn, iets heel belangrijks, dat jij er niet bent. Het is voor mij heel vanzelfsprekend. Dat al is mijn vrouw jarig, maar de vervolgcatechese valt erop. Dan gaat dat voor en zoek ik iets anders om het te vieren. Laat ieder het eens doordringen, want het is een zwakte in onze gemeente. Ik was dankbaar dat Women to Women de laatste keer de verschillende waren. Het is eigenlijk wat, het is maar één keer in de twee maanden. En die vervolgde kerk, die niet kunnen samenkomen. En die zeggen, we ervaren het als er voor ons gebeden wordt, dat we daar geen tijd voor hebben. Ja, we wel willen, maar geen tijd. Trouw. Vrucht. Van de geest. Verstik het niet. Als 8e noemt Paulus de zachtmoedigheid. Die verschijnt ook in andere deugdenlijsten. Die verscheen al in de zaligsprekingen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Weet je wat dat betekent? Letterlijk betekent dat woord dat er een wild dier getemd is. Je bent je agressiviteit kwijtgeraakt. Dat zit er nog wel. Maar je spreekt er tegen. Je bidt er tegen, je nieuwe mens. Maar dit aspect van de vrucht heeft betrekking op onze gevoelens, onze woorden, onze daden. In het Oude Testament zachtmoedig. Dat betekent daar vooral de milde houding die we aannemen tegenover armen en ellendigen. Dat de nood van anderen je raakt en niet afstuit op een eeltlaag. Zachtmoedigheid is het beeld van Christus. En Paulus spreekt over de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. En Petrus zegt, een zachtmoedig en stille geest is kostelijk voor God. En Jacobus zegt van de zachtmoedigheid, dat het een aspect is van de wijsheid die van boven is. Ook die zachtmoedigheid betekent niet dat we alles goed praten. Sommigen zeggen, als bij een ander gaat alles onder het vloerkleed. Als het hen zelf betreft, ja, dan kunnen ze moeilijk vergeven. Maar bij een ander moet dat maar. Nee. Wie zwijgt tegenover de naaste, de broeder die zondigt, omdat die hem of haar geen pijn wil doen, die laat de ander verloren gaan en laat de ander zondigen tegen de Heere. Maar de zachtmoedigheid komt wel om de hoek kijken bij het terechtwijzen. Dan schrijft Paulus straks in hoofdstuk 6... degene die zondigen met zachtmoedigheid te corrigeren. In de hoop dat ze tot inkeer en bekering komen. Zo zijn we niet van nature. Al ziet de ene mens er softer uit dan de andere. In de pit zijn we hard. Wat kunnen ogen dan koud kijken? Daarom is het zo mooi dat dat woord betekent een wild dier dat tam gemaakt is. Je blijft wel de waarheid zeggen. Maar je kunt niet meer lekker iemand de waarheid zeggen. Maar je wilt dat zeggen wat op behoud van de naaste is. De zachtmoedige. Dus de zachtmoedigheid gaat niet in tegen de rechtvaardigheid. Integendeel, we zijn allereerst gericht op wat recht is voor God. Ik kan hier sjommelen, maar voor Gods troon. Het gaat er om wat recht is voor God, waar de Heere recht op heeft. Een mooi voorbeeld in dit verband is de Samaritaanse vrouw. Als ze eromheen draait, grijpt Jezus diep in haar leven in, dan legt hij de kern bloot op tafel. Op een vriendelijke wijze, ga heen, ga je mannen halen. En dan wordt de diepste wond van haar leven blootgelegd. En dit leert hij aan de zijnen, want hij leert ons, leert van mij. Dat betekent niet de dominees moeten preken. Nee, u en ik moeten samen bij hem op school komen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk, in tegenstelling tot dat van de fariseeën, in tegenstelling het juk van de ellebogen in de maatschappij, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom maar bij mij op school. En als negende noemt Paulus de zelfbeheersing. Letterlijk betekent dat Griekse woord in zijn macht hebben. Samenstelling tussen en in en krateia. Jezelf onder controle hebben. En je niet zomaar laten gaan. Dat woord wordt niet veel gebruikt in het Nieuwe Testament. En dat komt denk ik omdat de Griekse filosofen de deugdenlijst hiermee begonnen. Je moest je oefenen in zelfbeheersing. Zoals bij de Stoa. Dat je eigenlijk onverschillig werd tegenover de omstandigheden en jezelf in je macht had. En van daaruit ging je de andere dingen ontwikkelen. Paulus begint er niet mee. Hij zet hem als staart aan het einde. Als vrucht van de geest. Bij de vrucht van de geest gaat het om de zelfbeheersing. Tegenover de begeerten en onze driften en onze lusten die ons in hun greep willen hebben. De Grieken moeten het zelf doen. Maar Paulus leert, als de geest in je werk komt, dat vanzelf. Zelfbeheersing is de discipline van de Heilige Geest. En dat jij je door de geest van Christus laat beheersen. En degenen die zichzelf in hun macht hebben, zijn in staat zich te beteugelen, in bedwang te houden. In tegenstelling tot degenen die geregeerd worden door de begeerte van het vlees. En de christen bij wie de vrucht van de geest groeit, leert meer en meer zich in bedwang te houden. Het gaat om de innerlijke kracht. En die vrucht wordt in de wereld niet gevonden. We leven niet in een cultuur van zelfbeheersing. Dat zien we in het agressieve gedrag in het verkeer. Een opgestoken middelvinger. De toeter erop. En ineens op de rem gaan staan. Barst. Geen zelfbeheersing, maar zelfexpressie. En wij zijn geen haar beter. Het komt alleen uit het geloof in de gemeenschap met Christus. Dat staat tegenover losbandigheid. Beheerstheid in je lusten. En je vlees zegt, is die vent gek, snij hem af. En daar komt dat tweegesprek in jezelf vandaan. Nee, dat mag niet. Jij bent anders. Machtig wonder. Dit staat tegenover losbandigheid. Beheerstheid. Zowel in lusten als in onbeheerst reageren met je expressie en woorden. Onderzoek dat nou. Want het is mogelijk dat we uitwendig onszelf lijken te beheersen, maar dat onze kaken op en neer gaan. En wij iets niet vergeten en niet vergeven. Zelfbeheersing is iets anders. Er kan iets kolken, maar je krijgt het in zijn macht. De gevoelens van beledigd zijn onder controle en kunnen loslaten. En nou, met zelfbeheersing is verbonden bezonnenheid. Het nadenken over wat je gaat zeggen of doen. Het geestelijk leven vraagt om zelfbeheersing en discipline. Denk maar aan je gebedsleven. Ook verbonden met de trouw. En die zelfbeheersing raakt alle gebieden. Onze seksuele begeerte. Ons lichaam van de tempel van de geest. De verslavende middelen. En ook ons werkzame leven om geen roofbouw te plegen, door onszelf geen rust en ontspanning te gunnen. Het geldt ook de beheersing van je seksuele lusten. Wat zijn er veel jonge mensen beschadigd. O, geloof me, omdat die zelfbeheersing niet werd gevonden. En dat geldt zeker onze tijd die alle nadruk erop legt. Ja, aan de ene kant MeToo. Je zou bijna niet meer weten hoe je lopen moet. En aan de andere kant moet alles kunnen. Er ligt al een nadruk op de verzadiging van de seksuele prikkels als een natuurlijke behoefte. Maar Paulus zei, ik weet niet of het wel eens is opgevallen. Alle zonden die we doen, doen we buiten het lichaam. Maar de zonde van de hoererij is in het lichaam. Raak direct de tempel van de Heilige Geest. Wie hoererij bedrijft, zondig tegen zijn eigen lichaam. En die zelfbeheersing gaat ook verder. Raakt ook niet de eindeloos op je iPad, op je iPhone, YouTube-filmpjes. Of shoppen eindeloos met kleren, auto's, wat dan ook. Als we daar buitensporig veel tijd aan besteden, missen we blijkbaar de zelfbeheersing. Onze kostbare genadetijd mag niet aan internet opgaan. Daarom is het zo belangrijk te bidden om deze gave van zelfbeheersing. Nogmaals, het gaat niet om de veredeling van onze prettige karaktereigenschappen, maar om de vernieuwing, de heiliging van ons karakter door de Heilige Geest. De vrucht van de Geest is. En als we er weinig van hebben, is het een teken dat we weinig gevorderd zijn in het geheiligd worden. Dat is een aansporing. Om dagelijks te bidden om de doorwerking van de Geest. En bidden om de genade en de kracht dit te beoefenen. En geheiligd te worden door het woord. Dan is er nog een tweede gedachte, die is kort. De Heilige Geest leert het principiële van het met Christus gekruisigd zijn. En Paulus heeft nu 9 kleuren van de regenboog van de vrucht van de Geest ons voorgehouden. En dan zegt hij als eerste daarna in vers 23. Daartegen richt zich de wet niet. Degenen die zich zo laten leiden door de geest, die zijn zo gezind. En daar is het nou waar het om gaat. Zo vervul je de wet van Christus in het concrete leven van iedere dag. Niet door hier tegen te zijn, en dat mag niet. Want dan ben je selectief en dan moet je de hele wet houden. Nee, zo die heiliging door de Heilige Geest. Daartegen richt de wet zich niet. De wet is geen bedreiging meer. Je bent niet meer onder de wet in de positie van, weet u het nog, onder de wet, dan krijg je de belastingaanslagen van de wet. Maar wie op het kerkhof ligt, wij zijn in Christus gestorven, is in een andere positie. Dan is de wet voor jou de regel der dankbaarheid. Hij heeft een heel andere functie. Het is geen middel om verder te komen en op te klimmen. Het is ook niet jouw werk, het is vrucht van de geest. In de wet van Christus zie je een richtsnoer. Hoe de liefde als vervulling van de wet concreet wordt. Daartegen richt zich de wet niet. En voor daartegen schrijft hij in het Grieks tegen zodanige dingen, tegen die kleuren van die regenboog, is de wet niet. Door de geest ga je beantwoorden aan de geestelijke bedoeling van de wet. God lief boven alles en daarnaast als jezelf. En de geest werkt in je hart en leven. Wat voor je bekering heb je misschien heel wettisch geleefd, wat de wet niet kon volbrengen. En degenen die door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Je bent niet meer in de slavenpositie, maar je bent kind van God in vrijheid. Je bent niet meer onder de veroordeling van de wet. De geest brengt in jou vruchten voort. En dan ben je ook, als je het zelf opmerkt, ben je verwonderd. Dat is niet van mezelf, zeg je dan. Wat een wonder dat God mij gaf om zo te reageren. Degenen die in vrijheid staan. En dan zegt Paulus in vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En Paulus geeft aan waarom dat vorige vers geen theorie is. Het nieuwe leven door de geest hangt niet af van onze verdienstelijke werken, maar van ons horen bij Christus, ons toebehoren aan Christus, ons zijn in Christus. Zoals Paulus geschreven heeft in Galaten 3, vers 26. Want u bent alle kinderen van God. Door het geloof in Jezus Christus. De gelovigen hebben de wet niet meer nodig en de ernst van de bedreiging. Wat een verschil met vroeger. Om je gedrag te beteugelen. Omdat je van Christus bent, heeft Christus je oude mens de doodsteek gegeven. En zelf hebben we de begeerte van het vlees aan de dood overgegeven. Ons oude bestaan opgegeven. Je kunt niet meer zeggen, ja sorry hoor, zo ben ik, nou moet je me maar nemen zoals ik ben. Je wil niet meer zijn die je was. En je bidt om heiliging en om verandering. Vandaar, ik noemde het net al, dat tweegesprek. Dat er voortdurend is en dat je die oude mens hoort spreken. Maak je soms angstig dat dat er nog is. Maar dat zal er zijn tot de laatste snik. Ja, maar Paulus gebruikt nu, wij hebben het vlees met zijn hartstocht en begeerte gekruisigd. Wanneer hebt u dat gedaan? Kijk, Paulus gezien de context kan niet bedoelen dat de gelovigen dat zelf gedaan hebben. In eigen kracht. Want degenen die in Adam zijn en in het vlees hebben niet de middelen om zichzelf te doden. Het vlees. Het werkwoord leidt ons terug naar Galaten 2. Vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En misschien gebruikt Paulus hier het actieve werkwoord alsof we het zelf gedaan hebben. Omdat we het nu willen. Nu willen. Dat je het werkelijk wil. Nee zeggen tegen de begeerte van het vlees. En als je ze voelt, dat je kreunt, oh God. Net als het slot van Romeinen 7. Maar nochtans, je wilt het en je hebt nee gezegd tegen je leven in Adam. En in het vlees. Dus die dood van vlees betekent niet dat je de strijd niet meer voelt. Maar die strijd was er niet. Dat is nieuw. En dan hoor je er wel eens moedeloos van. Je kunt die strijd niet opgeven. De begeerten van het vlees en verlangens van het vlees zijn niet afwezig. Maar ze delen niet langer de lakens uit. Dat doet mijn nieuwe ik. Door de geest. Want degenen die wandelen door de geest en geleid worden door de geest, mogen toch bevinden bij zichzelf, al is het ten dele en nog niet volmaakt. Dat toch dat nieuwe leven de overhand telkens weer neemt. Misschien als een dobber soms onder water, maar hij springt er weer bovenuit. Maar het is niet alleen mijn vlees, de strijd is tegelijk. Tegen de wereld, het vlees en de duivel. Dat gaat door tot de dag van onze dood. En als we die strijd tussen het vlees en de geest hevig ervaren, er kunnen perioden zijn dat je dat hevig ervaart in je leven, dan moet je niet mismoedig worden. Niet denken dat je geen christen bent. Want juist die strijd behoort tot het christelijke leven. Dat niet gekenmerkt wordt door volmaaktheid, maar door oorlog. Maar Paulus denkt er niet pessimistisch over, van jongen, hoe zal dat bij jou aflopen? Want de gave van de toekomende eeuw, de Heilige Geest, is uw deel. En u die leeft door de geest, zult de begeerte van het vlees niet uitleven. U zult niet leven onder de heerschappij van de wetten van de zonde. Uw leven heeft een nieuwe kwaliteit. De oude eeuw regeert niet langer over u. De oude Adam is met zijn passies en begeerten gekruisigd. Zodat het vlees je niet langer als slaaf gevangen houdt. Daarom heb je vreugde in de Heer en zijn dienst. Met andere woorden. Die in Christus zijn, de gelovigen genieten een wezenlijk betekenisvolle en waarneembare overwinning in je nieuwe leven in Christus. Maar omdat je leeft in de tussentijd, omdat wij leven in de tussentijd, alreeds, het is werkelijkheid en nog niet, het is nog niet volkomen, is volmaaktheid ons deel niet. Toch, zegt Paulus, hebben we nu de eerstelingen van de geest. En zijn wij, enkel omdat we in Christus zijn, een nieuwe schepping. En daarom is Paulus wezenlijk optimistisch over de afloop. God zij dank die ons doet triomferen door Jezus Christus. Wat een heerlijk onderwijs. Wat spoort het aan te leven met de geest en te wandelen door de geest. En zo gaat Paulus verder. Maar als we de verschijning van Christus hebben liefgekregen, hoeven we niet alleen te zien op die strijd waar je zo moe van kunt worden, verdrietig van worden. Maar we mogen al de overwinning belijden. Omdat Christus voor ons, maar ook in ons en over ons gewonnen heeft. En de Geest zal winnen in ons. Amen. Zingen we van die goedheid met Psalm 36, nu het tweede vers. En na het dankgebed 68, vers 10. 36, nu vers 2, uw goedheid, Heer, is hemelhoog.